Jaustadt. Jau Radio. Jau Radio.
Amsterdam FM.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Onze Boekenman van A tot Z. Vandaag bespreken bibliothecaris Leo Willemsen en ik, Eline Ronner, het leven en werk van Harry Mulisch. Misschien wel de bekendste schrijver van Nederland, denk ik. Binnenkort is het ook alweer 5 jaar geleden dat Mulisch overleed. Ja, en of je hem nou bewonderde of gewoon echt een pedant mannetje vond. Ik denk dat er wel genoeg mythes en verhalen rondom Mulisch te vertellen zijn. Wat jij, Leo?
Nou, dat moet lukken de komende 20 minuten. Al was het maar omdat we hier in een gebouw zitten waar Harry Mulisch de dag van de opening nog aanwezig was. En zijn handtekening heeft gezet op de Harry Mulischzaal. Eigenlijk de mooiste zaal die we in de OBA hebben. Een prachtige ronde zaal van glas met een schitterende lichtkroon. En daar is hij persoonlijk geweest en er liggen ook wat spullen van hem.
Kijk eens, en geïnteresseerden die denken, die zaal die wil ik zien. Waar kunnen we hem vinden hier?
De 6e verdieping. Hij is echt gewoon, je hoeft er geen aanvraag voor in te dienen. Je loopt de bibliotheek binnen naar de 6e. Op dezelfde afdeling waar de Hella Hazenzaal zich bevindt. En de Vestijkzaal en de Carmicheltzaal. En ze zijn allemaal ook nog eens te huur.
Nou, kijk eens. Tot zover eventjes het korte reclameblok voor de OBA.
Absoluut.
Ja. Maar goed, ja, ik denk dat veel mensen ook wel de verschijning van Harry Mulisch nog wel kennen. Echt, ik ken hem inderdaad nog als echt een wat oudere man. Zo staat hij in mijn geheugen gegrift. Met zo'n volle grijze haardos, een enorme neus.
Ja.
En altijd ook wel van die twinkelende oogjes. Je kon wel zien aan die man dat hij tot aan het einde van zijn leven eigenlijk altijd op zoek was naar een verhaal.
Naar een verhaal en dat hij ook eigenlijk wel van het leven genoot. He, dat kan je ook wel aan hem zien. Het was altijd een opgewekte man. Zo zal hij toch wel in veel herinnering te boek staan. En dat andere verhaal van het pedante, dat zit er natuurlijk dan gauw bij. He. Dat is de tegenhanger een beetje ervan. Al die vrolijkheid en opgewektheid kan ook wel eens doorslaan naar een soort pedantheid. Ja.
Precies, ja. Nou, het is een van de belangrijkste naoorlogse schrijvers van ons land. En hij zei over zichzelf, ik ben de Tweede Wereldoorlog. Kun je dat uitleggen? Want dan beginnen we een beetje bij zijn jeugd.
Ja, ik zal proberen dat uit te leggen. Hij heeft die uitspraak echt gedaan. Het staat in het boek Mijn Getijdenboek. Dat is een soort autobiografie van Harry Mulisch uit 1975. Toen was hij, hij is van 1927. Dus toen was hij 47, 5 tot 47. En dat komt door het huwelijk van zijn ouders. Zijn vader was een Duitser, zijn moeder was ook een Duitser die in Nederland met elkaar getrouwd zijn. Er zat een enorm leeftijdsverschil tussen. En de uitspraak, ik ben de Tweede Wereldoorlog, is natuurlijk niet ontstaan doordat zijn ouders met elkaar trouwden. Maar omdat zijn vader in de oorlog behoorlijk fout was en zijn moeder een Joodse was. Dus die twee dingen hebben behoorlijk op elkaar ingespeeld.
Ja, heel hele typische combinatie. Maar ja. Dat kan toch geen stand houden in een huwelijk dan?
Nee, dat heeft het ook niet gedaan. Maar dat was voor de oorlog al het geval. Dus daar zit het ook nog in. Maar zijn moeder is toen verdwenen. Harry is in feite door zijn vader opgevoed. En door de huishoudster, Frida. Ik denk dat het niet toevallig is dat een van zijn dochters ook Frida heet.
Dat denk ik ook niet.
Ja, en zijn moeder heeft hij later nog wel vaak gezien. En ze is volgens mij in Los Angeles gaan wonen. En daar kwam hij nog wel eens tegen. Een hele sprankelende verschijning. Maar niet iemand waarmee hij echt een liefdevolle band heeft opgebouwd. En over zijn vader, daar spreekt hij wel van nou, die was helemaal fout in de oorlog. Ik zal daar straks over voorlezen. Maar de respect voor zijn vader heeft hij wel gehad.
Ja, plus die huishoudster, die Frida, ja. Die was wel erg belangrijk voor hem.
Ja.
Denk je dat, want dit is toch een vrij verscheurde jeugd waar we het over hebben, komt het dan verder ook nog terug in zijn werk?
Ja, iemand die voor wie de Tweede Wereldoorlog een breekpunt in zijn geschiedenis is geweest, dan zie je dat altijd wel terug. Ook zijn verhoudingen met vrouwen natuurlijk, die zijn ook altijd vrij bijzonder geweest. Ergens in een interview wat ik vond in dat boek, een helemaal vergeeld interview in 1971. Dan wordt hij wordt hem gevraagd naar zijn vrouwengedrag. Van, je hebt er zoveel gehad. Ja, zegt hij, maar naar bed gaan, dat vind ik geen punten. Een verhouding hebben met iemand, daar gaat het mij om. Dat is, vond hij altijd heel moeilijk. Dus de verliefdheid zal misschien op zijn op de dienstbode van zijn vader zijn geweest. Het respect. Ik psychologiseer.
Ja, ja. Maar het was inderdaad wel een vrouwenliefhebber.
Dat is altijd verteld geweest, ja. En er schijnen er heel wat te zijn geweest. Maar ja, ik vind dat zelf. Ja, ik vind het leuk om te lezen in privé of zo. Maar verder maakt het me niet zo heel veel uit. Ja. Hij is laat getrouwd, kan je ook wel zeggen. Hè? Met de moeder van zijn kinderen, Sjoertje. En die nog steeds voor zijn literaire nalatenschap zorgt. Samen met de dochter Frida heeft hij toch nog 3 kinderen gehad. 2 dochters en 1 zoon. En de zoon is de jongste. Die zal zo van 1980 zijn. En die heeft hem altijd een beetje als een soort fijne opa gezien.
Ja, ja. De Tweede Wereldoorlog is een geliefd thema in zijn werk. Er zijn verschillende boeken die daarover gaan.
Ja.
Misschien wel een van de bekendste was De Aanslag. Nee.
Ja, dat is wel een
ja,
van de bekendste.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, meer dan 500.000 exemplaren van
ja, verkocht. Precies. Ik denk dat het wat allerbekendste werk over de oorlog is van Mulisch.
Ja.
Heeft hij er nog meer die waarvan je zegt van die zou er even uit moeten pikken?
Nou, je zou eens kunnen nadenken over het leuke boek, interessante boek De Toekomst van Gisteren. Waarin hij eigenlijk een soort if-history pleegt. Van wat zou er zijn gebeurd als Hitler de oorlog had gewonnen? Onder historici is if history helemaal niet geliefd. Die vinden, ja, de geschiedenis is gebeurd, dan moet je niet gaan nadenken wat er wel gebeurd zou kunnen zijn. En het andere, dat is misschien wel ook, het zijn er nog 2, laat ik het zo zeggen. Het Stenen Bruidsbed natuurlijk, het verhaal over het bombardement op Dresden door die Amerikaanse piloot. En zijn reportage, zijn baanbrekende reportage, de zaak 4061, over het proces tegen de Schreibtischmurderer Eichmann. In Israël werd gevoerd en wat in 1961 wereldwijde belangstelling had van echt alle beroemde journalisten, die wilden zo'n proces wel eens bijwonen. En ik vond dat echt een verbijsterend boek. Dat kan ik me herinneren toen ik dat ergens in 1970 las. En toen was ik een beetje op de jaren des onderscheids. Je wist gewoon niet wat je... En Mulisch beschreef dat fabelachtig, zo scherp. En zo ook met mededogen.
Ja, misschien was hij wel als geen ander in staat om dit hele conflict al vrij snel van 2 kanten te kunnen belichten.
Ja, dat is zeker waar. Ja. Je hebt het niet gelezen, hè? 4061.
Nee.
Nee, ik heb het wel.
De Aanslag wel?
Ja, De Aanslag. En nou, dat is een prachtig boek.
Ja, ik kan niet anders zeggen. Het was een schitterend boek. En wat daar ook wel weer aan opvalt, is dat je ook wel ziet dat... Ja, er is geen eenduidig goed of kwaad in zo'n oorlog. En dat vond ik eigenlijk wel heel knap, dat iemand dat al vrij snel, het was vrij vers allemaal nog in die jaren, al heel snel zo kon opschrijven.
En kristalhelder, hè?
Ja, dat zo kristalhelder al bij hem was uitgekristalliseerd, om even in de kristallen te blijven. Ja. Dus dat is wel, denk ik wel een aanrader, maar dat is ook wel... werk dat heel veel mensen wel van Mulisch kennen.
Nou, het is misschien nog wel het boek wat hem gaat overleven. Samen natuurlijk met het hoofdwerk De Ontdekking van de Hemel. Wat een heel ander soort boek is. Maar waarin al zijn thema's nog eens samenvallen. En dat is wel van een wat... dat is ook 700 bladzijden dikker.
Hartstikke dik boek inderdaad. Ja, ja. Komen we op een tweede... thema waar hij wel echt een voorliefde voor heeft, dat is het magische element. Er zijn
zeker
ook een aantal boeken die je daaronder wel kunt scharen. Waaronder Ontdekking van de Hemel. Hij heeft ook echt zo'n zwaar magisch element.
Ja, ja, hij, maar magie is bij hem toch weer anders dan de gebruikelijke magie van de parapsychologie.
Dat
maar dingen vallen wel heel vaak bij hem mooi samen, dat vindt hij. En ook meestal nog mooi samen op het moment dat Harry Mulisch zichzelf persoonlijk bij betrokken is.
Precies, dat is inderdaad zo. En zijn er nog meer werken waar je dat wel in terugziet? Dat bijna ongeloofwaardige samenloop van omstandigheden, ja, die ik dan zo even magisch noem?
Nou, je zou de elementen zou je kunnen noemen. En Siegfried zou je volgens mij ook kunnen noemen. Maar dat is een beetje praten vanuit boekenkennis, want ik heb ze niet gelezen. Dus Harry Mulisch was behoorlijk publicatiegericht. Maar als hij geen zin had om te schrijven of om te publiceren, deed hij het niet. Hij heeft een enorm aantal werken achtergelaten. Ik bedoel, hij is altijd schrijver geweest. Net zoals bijvoorbeeld Remco Kampert. Ze hebben gewoon nooit een beroep gehad.
Nee.
Ze vroegen Harry Mulisch ooit eens van, bevinden, heeft u gestudeerd? Ja. Ik ben wel eens op de universiteit geweest. In 1950 kan dat zijn geweest. Ik geloof niet dat ik me ooit heb uitgeschreven. Dus ja, ik ben eigenlijk een eeuwige student.
Toont ook wel wat voor ontzettend eigenzinnige vent het was.
Ja. En dan door die oorlog heeft hij waarschijnlijk zijn HBS ook niet afgemaakt. En dat bedoel ik met die magie. Hè. Bij hem is magie ook wetenschap. Want hij is heel erg gericht op de natuurwetenschappen. Zijn lievelingsjeugdboek en ook wel zijn dat wat vaak zo blijft bij mensen. Zijn lievelingsboek was de ongelofelijke avonturen van Bram Vingeling. Van Leonard Roggeveen uit de eind jaren 20, begin jaren 30. En dat is een boek dat is magisch. Maar ook heel erg wetenschappelijk, want Bram Vingeling vindt het recept uit om onzichtbaar te worden. Waardoor je dus eigenlijk magische dingen kunt doen.
Ja, een beetje die natuurwetenschappen, het occulte bijna.
Ja, en hij zei ook altijd dat hij geen romans las, hè? Want dat vond hij helemaal niet interessant. Ja, die schreef hij wel. Die waren de enige interessante natuurlijk. Maar hij las ze niet, daar had hij geen tijd voor. Dat kwam niet uit.
Ja, en in al die drukte heeft hij dus echt een enorm oeuvre op zijn naam staan. Heel bekend zijn romans, daar kennen we hem allemaal van. Maar hij heeft nog veel meer type boeken geschreven en ook andere gedichten.
Hij heeft gedichten geschreven, hij heeft toneel geschreven. Oedipus. Nou, daar zit al een enorm thema in. Dat schreef hij, dat stuk, hè, dat Oedipus-verhaal. Hè, het verhaal van zeg ik het goed? Want ik ben daar niet zo heel erg goed in. Maar het verhaal van de man die verliefd wordt op zijn moeder en zijn vader vermoord. Dat schreef hij toen zijn vrouw zwanger was van het eerste kind. Dat vindt hij dan ook wel weer heel mooi. En dat wil hij dan ook weer net niet toegeven. Dat toevallig is. Maar het komt wel zo uit. Nee, dat heeft hij geschreven. En die reportages dan natuurlijk. Hè. En dan heeft hij ineens een bevlieging. Hij leest dingen. En dan komt hij met een boek over het seksuele bolwerk, heet dat. Dat is begin jaren 70. En dat gaat over het werk van een beroemde Duitse seksuoloog Wilhelm Reich. Die, als ik het goed heb onthouden, de vrije liefde heel erg aanprees. Om het maar heel kort samen te vatten. Want het boek van Harry is al 300 bladzijden. En dan die van Reich, die zijn het veelvoud ervan.
Ja, je zou het ook een beetje kunnen zien misschien als een fase in zijn werk. Want toen kwam ook het boek Twee Vrouwen uit.
Ja.
Over een lesbische relatie tussen twee vrouwen. Dat is ook een vrij gevochten verhaal.
Ja, en heel eenvoudig opgeschreven ook. Hè?
Ja.
En dat is ook weer een doorbraak geweest in de verkoop van zijn werk. Blijkt dan toch dat romans eigenlijk bepalend zijn voor de verkoop van je boeken. Dat de rest is leuk, maar doet er niet zo toe. Dan moet je toch wel Geert Mak heten om het wel voor elkaar te krijgen. Dat is misschien ook wel zo. Harry bleef ook trouwens altijd thuis. Hè. Die zat gewoon in die werkkamer in Amerika. En dan lees ik. Ik weet niet hoe goed je dingen onthoudt. Hè. Ik heb dat boek gelezen in.
Ja, over die werkkamer, daar kan ik nog wel even over terugkomen. Dat is een heel bekende werkkamer, bijna legendarisch.
Ja.
En zeker één keer per jaar, dan is die ook open voor publiek. Dan zou je daar ook nog naar binnen kunnen.
Ja.
Kijken, omdat hij is nog steeds in die oude staat waarin Hermans dus schreef.
Mulisch.
Ja, Mulisch. Kun je hem nog steeds zien.
Ja.
Dat is misschien wel leuk. Kun je ook iets vertellen over hoe die eigenlijk tot zijn werk kwam?
Nou, heel veel in dat grote hoofd speelde zich heel veel af. En hij kwam van vakanties, hoor je hem eigenlijk niet meer in de latere jaren. En zeker niet na die grote maagoperatie die hij had in de jaren 80. Zijn maag verkleind werd en, door maagkanker. Maar het borrelde en bruiste altijd in zijn hoofd. Hij liet zich wel graag zien op het boekenbal. Hè? Dat is ook zo'n bekende anekdote.
Ja, dan was hij altijd een bekende verschijning.
Zo is het. En je ziet ook wel foto's uit de jaren 60, 70... dat hij in Italië is, samen met in de jaren 50, 60, 70 met Hugo Claus. Je ziet een foto van het boek De Pupil dat zich op Griekenland afspeelt. Wat weer te maken heeft met zijn vriendschap met de componist Peter Schat. Dus hij was wel outgoing geweest, maar op een gegeven moment hield het op. En toen ging hij componeren in feite. Ging hij zijn boeken gewoon componeren.
Precies, ja. Zie je dat dan ook weer terug in de thematiek die hij aansnijdt?
Nou ja, je zou kunnen denken aan als je zegt componeren. Een van zijn grote hoofdwerken heet De Compositie van de Wereld. Heel simpel. Waarin op bijna onafvolgbare en voor bijna iedereen ook onbegrijpelijke wijze uit wordt gelegd hoe de wereld in elkaar zit. En later schijnt hij dat
dan... En dan vraag je je af waarom hij toch wel bekend stond als een arrogant mannetje. Ja. Hij schrijft even een boek om te vertellen hoe de wereld in elkaar zit.
Absoluut. En niet een beetje een boek, hè. En waarvan de bezige bij dan ook dacht, jezus, dan komt hij met een boek van 800 bladzijden aan, De Compositie van de Wereld. En dan moeten we nog uitgeven ook, hè. En wie gaat het lezen? En wat moet het kosten? Maar dat maakt hij dan later weer goed door eigenlijk die opvattingen te verwerken in het grote De Ontdekking van de Hemel. En we hebben het er van tevoren over gehad. Jij kreeg het niet uit. Ik vond het een fantastisch boek. Echt een heerlijk boek om als je op reis bent te lezen. Want het is echt zo knap in elkaar gezet. En ook de hoofdstukjes zijn steeds lang genoeg voor een half uurtje. Dus dat komt heel mooi uit. En daar zit zoveel in, hè, over vriendschap, over sterk, over die magie, hè, de ontdekking van de hemel, hele gesprekken met God zitten erin, terwijl hij niet gelovig is.
Er komen heel veel dingen bij elkaar inderdaad, ja. Dat klopt. Wat verder nog wel aardig is om te weten, is dat het echt een ontzettende rode linkse rakker was, die Mulisch. Hij sympathiseerde zelfs met Fidel Castro. Is het nou een kind van zijn tijd dan?
Ja, hij was heel erg een kind van zijn tijd. Hij sympathiseerde ook met de Provo en hij sympathiseerde inderdaad met de linkse bewegingen. Waar, en ook een beetje, denk ik wel, toch ook wel de neiging tot provocatie. Dat vond hij ook wel leuk als de andere grote schrijvers rechtser werden, werd hij linkser. Hè? Dat zat er wel een beetje in. Maar ook wel uit een soort... keuze van, nou ja, als je dan toch partijpolitiek wil zijn, dan moet je communist zijn, want dan heb je de hele wereld. Dan heb je een wereldfilosofie over je, bij je. Dat zegt ook alweer genoeg, hè? De compositie van de wereld, de ontdekking van de hemel.
Zegt ook wel weer iets over de man.
Ja, en ook. En dan zei hij, ja, dan kwam ik op een gegeven moment in de problemen, hè? Want Castro, in de jaren 60 kon Castro, maar ontdekte men later dat Castro eigenlijk ook de dingen deed die niet goed waren.
Dat er ook toch wel nare randjes aan zaten.
Ja, en dan bleef hij hem toch verdedigen. En dan zei hij, ja, daar heb ik ook wel pech mee gehad. Want ja, hij was voor Castro. Hij was in de jaren, eind jaren 60 voor de democratisering van het communisme in Tsjechoslowakije. Hij was voor Dubček. Ja, laat Castro nou net voor de tegenstander van Dubček, Brezhnev, de Russische leider van toen, kiezen. Ja, daar zat hij maar mooi mee.
Nou ja, dat waren toch maar dingen in die tijd dan.
En dan moest je allemaal maar weer goed praten.
Ja. Verder, ik zei al, het is eigenlijk een van de bekendste naoorlogse schrijvers van ons land. Een van de grootste Nederlandstalige schrijvers. Wat maakt dit nou tot zo'n ontzettend goede schrijver, wat jou betreft?
Nou, ten eerste vind ik wel dat hij een vlekkeloze stijl heeft. Ondanks, als hij cryptisch schrijft, hè, over moeilijke onderwerpen, zijn zijn zinnen altijd prachtig. Het is gewoon een meesterhand. En daarnaast weet hij, omdat hij zegt, ik ben de Tweede Wereldoorlog, de grote wond in de Nederlandse literatuur van tussen 1945 en 2000 en misschien zelfs nog wel, is altijd weer die oorlog. In Nederland tel je pas echt mee als je over de oorlog schrijft, lijkt het wel. Hè?
Ja, dus vroeger vooral. Hè? Ja, ik denk dat tegenwoordig wel weer wat anders is. Maar wat dan wel tijdloos blijft, is toch waarschijnlijk die onfeilbare stijl die je aanhoudt.
Ik denk het wel. Gewoon, als je hem leest, word je zo meegezogen, want het is gewoon hartstikke mooi geschreven.
Dat klopt, een echte woordkunstenaar. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Onze Boekenman van A tot Z, waarin we het leven en het werk van Harry Mulisch hebben besproken natuurlijk. Tot volgende week.